Er is nog een mededeling gemeente en die heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op dinsdagavond bij broeder Leonard de Visser aan de Hoflaan en de familie G.L. Peeman aan de Prins Hendrikstraat. En ook op dinsdagavond familie B.J. de Bakker Emmalaan en familie J.W. Vroeg in de Wei Hobbemastraat. En op donderdagavond familie M.L. Vink Eendrachtstraat en familie J. Kattenstaart Eendrachtstraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 1 en 3. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 25 vers 4, Heren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Na het zingen van deze psalm lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing komt deze avond uit het boek Genesis, hoofdstuk 43, vers 15 tot en met 34. We noemen nu Genesis 43, de versen 15 tot en met 34, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 25, het vierde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Genesis 43 vanaf het 15e vers. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand. En Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte en zij stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was: breng deze mannen naar het huis toe en slacht slachtvee en maak het gereed, want deze mannen zullen te middag met mij eten. De man u deed gelijk Jozef gezegd had en de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. Toen vreesden deze mannen omdat ze in het huis van Jozef gebracht werden en zeiden, ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezelen. Daarom naderden zij tot die man die over het huis van Jozef was, en zij spraken tot hem aan de deur van het huis. En zij zeiden, och mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijs te kopen. En het is nu geschied Als wij in de herberg gekomen waren en wij onze zakken opendeden, zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En we hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. We hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. En wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zei, de vrede zij u lieden. Vrees niet, uw God en de God uws vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef. En hij gaf water en zij wiesen hun voeten. Hij gaf ook aan hun ezelen voeder. En zij bereidden het geschenk totdat Jozef kwam op de middag. Want zij hadden gehoord dat zij al daar brood eten zouden. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk het welk in hun hand was, in het huis. En ze bogen zich voor hem ter aarde. En hij vraagde hun naar hun welstand en zeide, is het wel met uw vader, de oude waarvan gij zeide, leeft hij nog? En zij zeiden, het is wel met uw knecht onze vader, hij leeft nog. En zij neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin zijn broeder, de zoon zijner moeder. En zeide, is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeidet? Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder en hij zocht te wenen. En hij ging in een kamer en weende al daar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit. En hij bedwong zichzelf en zeide, zet brood op. En zij richtte voor hem aan in het bijzonder en voor hen in het bijzonder. En voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, dewijl zulks de Egyptenaren een gruwel is. En zij aten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene naar zijn eerstgeboorte en de jongere naar zijn jonkheid. Dies verwonderden zich de mannen onder elkander. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en zij werden dronken met hem. Tot zover het schriftgedeelte wat we deze avond samen willen lezen. Het schriftgedeelte is ook de tekst voor de prediking. Wij willen vanavond verder gaan met de behandeling van de geschiedenis van Jozef. En zullen nog een enkele maal, zo God het geeft, die geschiedenis vervolgen. Vanavond dus is de tekst Genesis 43 vers 15 tot en met 34 het gehele gedeelte. Ik lees u alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Het 15e vers. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte en zij stonden voor Jozefs aangezicht. Tot en met vers 34. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en zij werden dronken met hem. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen over om zijn zegen. Het is voor de tweede maal, Heere, dat wij samengekomen zijn in uw huis op deze dag. En dat is een zegen. Het is ook in volstrekte overeenstemming met uw eigen inzetting. Want gij hebt de diensten ingezet, oudtestamentisch. En de diensten ook aan de nieuwtestamentische kerk vermaakt. En daarom is het goed dat wij tot 2 maal toe in uw huis komen. En als we de dingen recht beleven voor uw aangezicht, dan kan het wel eens in ons hart leven, wat is het eigenlijk nog maar weinig, dat we per week in de kerk zijn. Want dan brandt ons verlangen naar uw voorhoven. Om daar uw aangezicht te zoeken. En om daar uw woord te horen. En om daar de oude psalmen, de liederen Sions aan te heffen. Heere, laat het zo mogen zijn. Dat vanavond ook iets van dat verlangen om uw aangezicht te zoeken en uw stem te horen in ons hart mag leven. En als het er niet in leeft, wil u het dan onder deze dienst zo maken. Dat ons hart wat soms zo toegesloten kan zijn en van nature zo strikt toegesloten is, door u mag worden aangeraakt, door uw woord en door uw geest, en harde harten smelten, en vijandige harten verbroken worden, en wij zo onder uw woord mogen zijn, dat we mogen luisteren. Wil u ons ook in de prediking bijstaan, Heer? Het is de derde maal dat we voorgaan op deze dag. Wil u het ook deze derde maal waarmaken en uw kracht en uw hulp geven? We zijn in deze dingen zo diep van u afhankelijk. Al is het zo dat we ons voor moeten bereiden en dat alles gedaan moet worden ter voorbereiding van de dienst wat nodig is. Als het alleen van de voorbereiding moet komen of van alle ervaring, Heere, wat is het dan? Dan betekent het voor u ten diepste niets. Maar wil u het zo maken dat u door uw Heilige Geest en door uw woord de oude dingen nieuw maakt. En dat u zelf in het bedienen van uw woord meekomt en ons woorden geeft te spreken. En als wij dan vanavond weer overdenken hoe Jozef een groot volk in het leven behield. En zo een van die vele figuren in het Oude Testament is. Door u aangewezen. Door u op een plaats gezet. Als verlosser van het volk en als behouder van het volk. Wil u geven dat de lessen die daarin liggen ons mogen brengen tot aan de voeten van hem die meer is dan Jozef. De Heere Jezus Christus. Die niet alleen mensen behoudt voor dit leven. Maar die ze vooral behouden wil met het oog op het toekomende leven. Die hun ziel wil redden van de honger en kommer die er is ten gevolge van de zonde. Ja, wil u, Heere, geven dat wij vanavond mogen zien wat er aan geestelijke lessen in deze geschiedenis ligt opgesloten. En wanneer we vreemdeling zijn van uw genade, dat we gaan verlangen naar het voedsel uit de graanschuren en de schatkamers van de meerdere Jozef. Die vanuit het heilig evangelie voedsel uitreikt aan arme zondaren die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. En Heere, geef dat er velen dan onder de kansel mogen zitten en thuis voor de kerktelefoon. Die hongeren en dorsten naar het voedsel van uw woord en het voedsel wat door uzelf is bereid. Wil u geven dat ook uw kinderen onderwijs mogen ontvangen. Heere, het kan zo zijn dat er mensen zijn die zich niet bij uw kinderen durven te scharen. Ze weten misschien zichzelf niet eens een naam te geven. Het zijn de adreslozen. Zo leren ze zichzelf kennen bij de wereld. Daar willen ze niet meer mee. En met uw volk kunnen ze niet mee. Heere, als er zulke adreslozen zijn en u weet dat ze er zijn onder ons. Wil u ze vanavond laten zien dat mensen die geen rechten hebben. En die toch diep in hun hart hunkeren om u te mogen ontmoeten in het gewaad van uw woord. En om onderwijs te ontvangen vanuit dat woord. Wil u het laten zien dat het soms zo heel verborgen voor ons. Soms zo verhuld voor onze blik, toch zo zijn kan. Dat hij die meer is dan Jozef, onderwijs geeft en zo voedsel bereidt. En dat om niet. Wil u dat zo, Heere, ook geven? Omdat mensen die moeten zeggen, ik ken de Heere niet, al hunkert mijn hart ernaar om hem te leren kennen. Toch. Eten en drinken ontvangen. Kruimels die vallen van de tafel van hun heren. Wil u al uw kinderen daar meer van geven wanneer ze er iets van mogen kennen. En doen delen in die schatten en gaven die u in uw woord openbaart. Die erin liggen opgetast. En wil u ze uitdelen. Mild en overvloedig. Dat hebben wij niet verdiend. Net zo goed als de broers van Jozef het er niet naar gemaakt hadden dat zij onthaald zouden worden op kosten van Jozef. Ze hadden hun eigen broer verkocht en zwaar gezondigd tegen God en mensen. En dat geldt ook van ons, zeker wanneer we onszelf leren kennen. dat wij diezelfde belijdenis van harte beamen. Heere, doe niet met mij, naar onze zonde. Maar wil u het uit genade doen. En dat wonderlijke patroon wat geweven is in de Jozefsgeschiedenis, waar iets zichtbaar wordt van de wijze waarop u het heil en de verlossing bewerkt, laat dat ook voor ons vanavond duidelijk mogen worden. En dat we er iets van mogen bewonderen. En wil u dan zelf, Heere, ons leiden in het luisteren, maar ook in het spreken. Wees u met ons allen. Denk aan onze gemeente. Wil u met ieder persoonlijk zijn. Wil u ook zijn met de kerken. Heere, we dragen onze kerken aan u op. En bidden of u op onze kerken neer wilt zien. Of u alle werk wat in de kerken gebeurt en gebeuren mag wilt zegenen. U weet, Heere, er zijn goede dingen, maar ook zorgen in de kerken. Er zijn zegeningen, maar ook dingen die ons diep verootmoedigen moeten. O God, wil u bij alle verscheurdheid en verdeeldheid die er ook in de kerken is, ons bijeen houden en bijeen drijven. En wil u vooral ook geven dat er vernedering mag zijn voor uw heilig aangezicht. En dat we zo u de Heere en de zegen over onszelf en over de kerken mogen zoeken. Wil u alle werk ook aan de Theologische Universiteit zegenen. Wil u allen die daar een plaats hebben ontvangen genadig nabij zijn. Wil u de studenten die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord zegenen. En wil u hen op uw school nemen. Wil u ook alle andere werk zegenen wat binnen de kerken gebeuren mag. De zendingsarbeid, de verkondiging van het evangelie onder het oude volk van Israël. Het werk van de evangelisatie en het gewone werk in de gemeente, wat toch eigenlijk ook van zo grote betekenis is. Heere, gebruik het en zegen het. En laat het dienstbaar mogen zijn tot de komst van uw koninkrijk. En wil u geven dat de werken der duisternis die zich breed maken in onze dagen, ook breed maken om de kerk te verwoesten en te gronden te richten. Dat de werken van de duisternis te gronden gebracht mogen worden. Wil u zo ook vanavond in ons midden zijn. Heere, we bidden, wil u niet aanzien, wil u ons niet aanzien zoals we zijn in onszelf. Maar zoek ons op en zie ons aan in Jezus Christus, de Zoon van uw eeuwige liefde. We bidden het in de vergeving van al onze zonden, om zijnentwil, uit genade. Amen. We zingen nu eerst nog, gemeente, uit Psalm 77, de versen 5 en 6... het einde van de prediking, na het amen, zingen we Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als godsbergen. 36, het tweede vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, wanneer ik vanavond begin met de uitdrukking aan 's konings tafel, dan kan dat allerlei gedachten bij u wakker roepen. Bij de meeste van u, zeker bij de ouderen, zal meteen gedacht worden aan de bediening van het heilig avondmaal. Want dat is in het kerkelijke, in het Bijbelse spraakgebruik toch heel in het bijzonder. Aan 's konings tafel. Vaak wordt er bij de bediening van het avondmaal ook over teksten gepreekt die in die richting wijzen. Zo is er een bekende preek voor de bediening van het avondmaal over die geschiedenis dat Mefiboset zat aan de tafel van koning David. En zo is er misschien een nog bekendere preek rondom het heilig avondmaal, die gaat over het koninklijke bruiloftsmaal, waarbij gasten bij de koning aan tafel mogen zitten. En u begrijpt, daar is vanuit de Bijbel allerlei reden voor om bij die uitdrukking aan 's koningstafel te denken aan de avondmaalsbediening. Maar laten we toch het beeld van de tafel van de koning maar niet beperken tot de bediening van het heilig sacrament. Want als we de Bijbel goed lezen, dan laat die beeldspraak niet alleen maar zien dat de Heere soms zo heel duidelijk aan de tafel des Heeren, dat is aan de avondmaalsdis, zijn volk wil versterken in het geloof en zo verkwikken wil met het voedsel wat op die tafel staat aangericht. Maar ook wanneer het woord van de Heere gezegend wordt. Wanneer de prediking van het woord of het lezen van de schriften aan het hart wordt gezegend, dan is dat als was het een wel toegerichte tafel. Een evangeliefeest, waarbij God zondaren nodigt om het eten en drinken wat in zijn woord wordt aangeboden te nemen en te nuttigen. En zo ziet u dat dat beeld van aan de tafel van de koning een hele diepe en hele brede en hele rijke betekenis heeft. We zullen daar ook iets van zien wanneer we in deze geschiedenis ontdekken hoe de broers van Jozef aan de tafel van de onderkoning komen, die hun eigen broer is. We schrijven daar maar boven als thema aan 's koningstafel. En we letten op twee dingen. Allereerst hoe de broers aan 's koningstafel komen, want dat gaat met een heleboel vragen gepaard. En in de tweede plaats hoe de broers aan 's koningstafel onthaald worden. Dat blijkt overvloedig te zijn. Aan 's koningstafel. Hoe de broers aan 's koningstafel komen en hoe de broers aan 's koningstafel onthaald worden. Als we dit stuk van de Jozefs geschiedenis goed lezen, gemeente, dan zit daar een geweldige spanning in alles wat hier beschreven wordt. Trouwens, de spanning loopt toch op in deze hoofdstukken die nu aan de orde zijn. Zoals de geschiedenis ons verteld wordt, weten wij dat die vreemde onderkoning die zo wonderlijk met die broers doet, dat het hun eigen broer is, Jozef. Maar we doen er goed aan om onszelf eraan te herinneren, dat wisten die broers natuurlijk niet. Wij weten vanuit de schriften meer dan die broers van Jozef wisten. En zij gaan de lange, zware weg naar Egypte met Benjamin in hun gezelschap. En er is in hun hart geen andere gedachte dan een stuk vrees en opzien tegen het moment dat ze de Egyptische grens passeren en bij de voorraadschuren van die vreemde onderkoning zullen komen. Wat zal ons in Egypte te wachten staan? Het is niet zo waarschijnlijk dat ze meteen denken aan het allerergste. De dood staat ons voor ogen. Zo niet. Maar wel, ze houden met alles rekening. En als we ze in gedachten zien gaan, de lange weg naar het zuiden eerst en dan ombuigend naar het westen. Als we de grenspost zien passeren en langs de rivier waarschijnlijk nog een eindje naar het zuiden zien reizen. Dan worden hun stappen steeds zwaarder. En met dat de reis verder gaat, zien ze steeds meer tegen die ontmoeting op. En we zien in gedachten Juda steeds dichter naar Benjamin toe gaan. Want hij weet zich verantwoordelijk. Hij heeft het immers beloofd bij zijn vertrek aan de oude Jacob. Ik zal borg voor hem zijn. Ik zal voor hem zorgen. In dat alles treft ons in elk geval dit. Dat die broers toch wel wat veranderd zijn. Hoe ver die verandering heeft doorgewerkt in het leven van ieder van hun persoonlijk. Ja, daar is niet zoveel met duidelijkheid over te zeggen. Maar het gaat om de algemene strekkingen, de algemene indruk die we uit dit Bijbelgedeelte kunnen aflezen. En dan is het toch zo dat de broers zich bewust zijn geworden van hun zonde. Dat was al zo bij de vorige tocht naar Egypte, weet u. Toen ze zo scherp werden aangesproken en toen Simeon in de gevangenis werd gezet en ze zelf ook nog een paar dagen in de kerker hebben doorgebracht, toen zeiden ze het tegen elkaar: God bezoekt ons. Dit is de zonde dat we onze broer hebben laten klagen en laten roepen toen wij hem in de put hebben gegooid en naar Egypte hebben verkocht. God komt terug op onze zonde. Hun geweten ontwaakt. En dat blijkt als ze teruggekeerd zijn naar de tenten van vader Jacob en weer door de nood van de honger gedreven terug moeten naar Egypte, toch ten diepste niet veranderd te zijn. Al begrijpen we misschien niet waarom ze hun zonden niet aan Jacob hebben beleden en dat toch nog wat hebben toegedekt. Toch is er een stuk ootmoed en een stuk verbrokenheid bij die broers te vinden, wat in allerlei trekken uitkomt. En nu ze terugkeren naar Egypte. Nu ziet u hier geen mensen die hier komen met de borst vooruit en die het allemaal zo goed hebben gedaan, maar mensen vervuld met vrees. Want behalve die gedachte dat God bezig is hun zonde te bezoeken die ze vroeger aan Jozef hebben gedaan, zitten ze heel erg, zo blijkt uit dit stukje van de geschiedenis, met het feit dat toen ze de vorige keer terugkwamen en hun zakken opendeden, dat ze het geld wat ze aan Jozef betaald hadden voor het koren weer terugvonden in die zakken. Hoe zal dat zijn? Die koning zal het best ontdekt hebben dat het geld niet meer bij hem was. Zal hij ons, behalve dat hij ons al beschuldigt dat we spionnen zijn, nu ook nog van diefstal beschuldigen? En met vrees en met verwarring, zo krijgen we de indruk, trekken ze de stad binnen en komen ze bij Jozef. En dan ziet Jozef ze. En hij monstert zo die broers met Benjamin die er nu bij is. En blijkbaar als hij zijn ogen op Benjamin laat vallen en gezien heeft hij is erbij, geeft hij aan zijn broers, geeft hij aan zijn huismeester bevel dat ze naar zijn huis, naar zijn paleis gebracht moeten worden. En dat ze daar onthaald zullen worden. Hij zegt: slacht, slacht vee. En maak het gereed, want deze mannen zullen vanmiddag het diner met mij gebruiken. Ze zullen met mij eten. En dan gaat Jozef weg. En hij geeft hun over aan zijn huismeester. En daar komt een nieuw stuk spanning in de geschiedenis. Want waarom doet Jozef zo bijzonder? Wij die de geschiedenis kennen en weten dat deze onderkoning Jozef is, vragen ons dat af. En misschien hebben de kinderen die op de zondagschool zitten zich dat ook wel eens afgevraagd. Toen Jozef dan Benjamin zag, waarom maakte hij zich toen niet bekend? Want toen hadden ze toch alles gedaan wat ze moesten doen? Dat was toch het verzoek van die onderkoning geweest? Waarom gaat hij nu weg? En laat hij zijn broers in de onzekerheid en geeft hij ze over aan die huismeester? Ja, dat is een vraag die zomaar niet te beantwoorden is. Ten diepste kun je die vraag pas beantwoorden als we aan de geschiedenis toekomen waarin Jozef zich aan zijn broers bekend maakt en het klinkt door zijn woning: ik ben Jozef. Want dan worden die mysterieuze draden van deze geschiedenis, die ook voor ons lang niet altijd te begrijpen zijn, dan worden ze pas duidelijk. Maar laten we dan meteen wel een streep zetten bij de gedachtegemeente. Voor die broers was dit natuurlijk een nieuwe tegenvaller. En omdat hun hart toch al zo vervuld was met vrees en angst diep in hun binnenste knaagde, legden ze dit meteen verkeerd uit. Ze zeiden: nu worden we overgegeven in de hand van een dienstknecht en die koning gaat weg en hij geeft ons nog een goede maaltijd misschien, maar tijdens die maaltijd worden we overvallen en gearresteerd en worden we allemaal slaaf. En ze denken wel, laten we dan in elk geval nog maar proberen om onze zaak bij die huismeester, bij die bediende van die onderkoning te bepleiten. En u leest, het is bijna ontroerend om het te lezen, dat zij naar die man toe gaan. En dat zij beginnen zich te verontschuldigen en de dingen beginnen te vertellen zoals het is. Och, mijn heer, wij waren echt gekomen om spijs te kopen. Daar zat geen verkeerde bedoeling bij. Maar toen we in de eerste herberg kwamen op de terugtocht, toen vonden we het geld in onze zakken. En nu hebben we ander geld meegebracht om toch alles maar weer goed te maken. En wij weten niet wie het geld in onze zakken gelegd heeft. Wij weten ook niet hoe het gekomen is. En zo proberen ze hun zaak te bepleiten bij de dienaar van Jozef. En wat die dienaar van Jozef zegt, dat valt dan toch mee. Het is ook merkwaardig. Laten we dat niet vergeten. Die dienaar van Jozef zegt: vrede, zij u lieden, vrees niet. Uw God en de God uws vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En dan wordt Simeon ook bij hen gebracht. Wat die man bedoelt, die huismeester van Jozef? Hij zegt: hoe dat geld bij jullie in je zakken gekomen is, dat weet ik ook niet. Uw God en de God van uw vader heeft ervoor gezorgd. En daaruit blijkt, gemeente, dat Jozef op een of andere wijze toch ook tegen die huismeester wat gezegd heeft. En over de God van die mannen en over de God van vader Jacob gesproken heeft. In elk geval heeft hij die huismeester opdracht gegeven om het zo tegen de broers te zeggen: vrees niet. God heeft ervoor gezorgd. En dan zegt die huismeester ook: het geld is toch bij ons gekomen. Wij hebben dat geld toch ontvangen. Uw geld is tot mij ontkomen. Met andere woorden, wat dat geld betreft, sta je bij de onderkoning niet in de schuld. Maak je daar maar geen zorgen over. En dan komt Simeon bij hen. En dan gaan ze samen de geschenken klaarmaken. En ze wachten tot het middagmaal, wanneer de onderkoning komt en zij met hem het middagmaal mogen gebruiken. Wat zit in deze geschiedenis dan zo allemaal opgesloten? Wel, wat erin opgesloten zit, is in de eerste plaats dit. Jozef, die onbekende onderkoning, doet wat hij beloofd heeft. Al begrijpen de broers het aanvankelijk verkeerd. Hij heeft gezegd dat ze welkom bij hem zullen zijn als ze hun jongste broer Benjamin meebrengen. En nu bereidt hij hun een welkom. Hij houdt woord. Ja, die broers begrijpen niet dat hij hen dan overgeeft in de handen van die huismeester. En ze zijn bang dat ze gearresteerd zullen worden en gestraft zullen worden. Ze wisten van al die verhalen die u in allerlei geschiedenissen uit het Oude Oosten kunt leren en lezen, dat het wel meer gebeurde dat soms machtige koningen mensen aan een maaltijd nodigden en dan werden ze ineens overvallen en werden ze gestraft of gedood of wat dan ook. En daarom zijn ze over die maaltijd helemaal niet gerust. Maar Jozef houdt zijn woord. En dat is in heel deze geschiedenis een vaste lijn. Daarin zien we ook dat Jozef een man is die de Heere vreest. Voor wie het woord van de Heere heilig is. En die niet zoals Farao en andere Oosterse machtswellustelingen nu eens dit zegt en dan weer dat zegt. Maar die eerlijk en naar het woord van de Heere met de mensen omgaat. Ook met zijn eigen broers. Hoewel die hem toch zo slecht behandeld hadden. En daarin zien we Jozef voor ons als een godvrezend man. En een van de kenmerken van de ware godsvruchtgemeente is ook dit. Dat we in onze handel en in onze wandel, in onze woorden en in onze beloften, eerlijk dienen te zijn voor God en voor mensen. Hij had het de broers gezegd. Als je Benjamin meebrengt, ben je welkom. En nu laat hij het welkomstmaal bereiden. Dat is iets waarin Jozef getekend wordt in zijn godsvrucht. Maar u begrijpt het al. Wij mogen, als we de lessen van dit stuk uit de geschiedenis van Jozef overdenken, niet bij de historie van Jozef blijven staan. Want Jozef is in de schriften een heenwijzing, een profetie van hem die meer is dan Jozef. Jozef heeft het volk behouden in die zware, drukkende hongersnood en heet daarom behouder of verlosser van het volk. Maar meer dan Jozef is degene die na hem komt, Jezus Christus. Die een volk niet slechts behoudt van de honger en van de dood, maar die hun leven verlost van het verderf, die hun redt van zonde en van schuld. En daarom zien we achter de historische gestalte van Jozef de trekken als het ware opdoemen, oprijzen van Jezus Christus, de meerdere Jozef. En wat predikt deze geschiedenis dan over de meerdere Jozef? Wat zegt ze ons? Wie hij is en hoe hij handelt en hoe hij doet? Wel, er ligt in deze geschiedenis heel wat. Want een van de dingen die ons treft bij deze geschiedenis is dat die broers komen tot Jozef. In hun vrees. En meteen in paniek eigenlijk als het niet gaat zoals ze verwachten. Ook met een stuk besef van zonde. Want ze wisten het sinds het vorige bezoek. God bezoekt onze zonde. En dan blijkt het dat Jozef alsnog zich op een afstand houdt. Hij gaat niet met hen mee. Hij maakt zich aan hen ook niet bekend. En dat is iets, gemeente, wat ook met betrekking tot de Heere Jezus Christus gezegd kan worden. Jezus Christus wil zichzelf openbaren en wegschenken als de grote verlosser. Maar wanneer zondaren tot hem komen, dan kan het soms zo zijn dat de Heere Jezus zich voor zondaren die tot hem komen, verborgen houdt. Want houdt u één ding maar goed vast. Dat voor een zondaar die God niet kent en dus ook Christus niet kent, is Jezus Christus een grote verborgenheid. We kunnen van onze kindse jaren af veel over de Heere Jezus gehoord hebben op de zondagsschool en in de kerk en op de catechisatie. We kunnen bij wijze van spreken zo ongeveer alles van hem weten wat de Bijbel over hem zegt wanneer we ouder geworden zijn. Maar wanneer we de vreze Gods missen en het levende geloof missen, dan is Jezus Christus voor ons verborgen. En daarom is het zo dringend nodig dat wanneer hier jongens en meisjes en ouderen in de kerk zijn, die moeten zeggen, ja, dat geldt van mij, dat ben ik. Ik ken die grote verlosser, die enige naam die onder de hemel gegeven is. Ik ken hem niet persoonlijk, niet geestelijk. Dan is het zo nodig dat we ook gaan bidden, Heere, leer mij u kennen en leer mij Jezus kennen. En weet u hoe dat gebeurt? Jezus te leren kennen. Christus te leren kennen. O, de omstandigheden kunnen verschillend zijn. Want God kan mensen op zoveel verschillende manieren tot een meerdere Jozef brengen. Maar ik noem nu de dingen die in de Bijbel toch heel duidelijk een vast patroon vormen. Een Bijbels patroon. Mensen komen tot de Heere Jezus in hun verlorenheid en in hun schuld. Dat gaat misschien bij de een dieper dan bij de ander, maar ieder die tot Jezus Christus komt, komt tot hem als een verloren zondaar. Zo was het ook tijdens zijn aardse leven. De mensen die genoeg hadden aan hun eigen godsdienstigheid, die zo serieus bezig waren met hun geestelijke belangen, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, en daarop steunde, en daarop leunde, en daarop de reis naar de eeuwigheid aandeden, die hadden hem niet nodig en die keerden zich van hem af. Maar degenen die tot hem kwamen, kwamen stuk voor stuk in hun verlegenheid, in hun nood, in hun armoede en in hun schuld. Wel eens als een arme zondaar, wel eens als een verloren mens, wel eens als iemand die het niet meer weet en niet meer kan, tot God gevlucht, gesmeekt om de genade van de Heere Jezus Christus. En juist als je zo je armoede en je schuld, je ellende en je rechteloosheid leert kennen en gaat inleven, dan kan het zo zijn dat de Heere Jezus zo verborgen is. En als je tot hem vlucht in je nood en in je schuld, dat het lijkt alsof de Heere Jezus door zijn woord en door zijn geest zo scherp tegen je spreekt en je zich eigenlijk van je af lijkt te keren. Jozef verborg zich. Jezus kan zich ook verborgen houden. En dat is iets wat niet altijd zo makkelijk te begrijpen is, maar waar we wel in de Bijbel telkens opstuiten. Bijvoorbeeld, Jezus Christus verschijnt na zijn opstanding aan de discipelen, terwijl ze ploeteren en bezig zijn op het meer van Galilea. Jezus Christus staat al heel lang aan de oever voordat die discipelen hem herkennen. Want ze zijn maar aan het ploeteren en in die nacht vingen ze niets. Jezus is er wel, maar hij is verborgen. En wat is een van de redenen waarom de Heere Jezus verborgen blijft voor die discipelen? Wel, gemeente, die discipelen waren zo ontzaggelijk bezig om het in eigen kracht te doen. Ze waren immers bekwame vissers. Ze waren geroutineerd in het werk. En ze wisten, wij weten het. Maar zolang we nog het zelf zo kunnen en zelf zo weten, dan kan Jezus aan de oever staan, maar wij kennen hem niet. En dat zit ook een beetje in deze geschiedenis. Die broers die komen naar Egypte en ze komen om koren te kopen, maar er zit nog dat probleem, weet u wel, van dat geld wat ze in die zakken vonden. En ze zijn bang dat die koning en zijn dienaren het hun kwalijk zullen nemen en hen opnieuw zullen beschuldigen. En wat doen ze? Ze beginnen alsmaar hun onschuld te betuigen. Ze zeggen eerlijk zoals het gebeurd is, dat wel. En dat heeft iets moois. Het zijn niet meer die hardvochtige, iets wat weerbarstige naturen die in het begin van de geschiedenis tegenkomt. Dan staan ze nergens voor. Dan bedriegen ze iedereen, hun eigen oude vader in kluis. Nu zijn ze eerlijk en ze erkennen en ze zeggen wat er allemaal gebeurd is. Maar als u goed leest wat ze zeggen, dan zeggen ze toch, ja, wij zijn eigenlijk het slachtoffer van allerlei omstandigheden. En wij hebben toch eigenlijk het zo goed willen doen. Ze steunen nog op zichzelf. Je zou de broers de vraag willen stellen, ja, maar jongens, jullie hebben dan in die zaak van dat geld in de zakken wel goed gehandeld, want jullie hebben niets weggestolen. Maar denk nou eens terug. Er was toch nog veel meer in je leven. Je hebt het toch bij die vorige reis zelf gezegd. Wij hebben gezondigd en God bezoekt onze zonde. Wat sta je nu toch te pleiten dat je het toch wel goed bedoeld hebt? Kijk, gemeente. Zolang wij tot de meerdere Jozef vluchten en komen met wat wij zelf allemaal zo goed bedoeld hebben en goed gedaan hebben, dan verbergt Jezus zich. Als wij de hele nacht op eigen kunnen doorploeteren, dan houdt Jezus zich verborgen. En dat is een les die Gods kerk voor het eerst en opnieuw leert. Vaak zitten we er zelf zo tussen. Zijn we wel verootmoedigd, maar brengen we nog zoveel mee? En dat bekende lied wat ik vanaf deze kansel zo vaak heb aangehaald, dat is niet makkelijk om het echt te beleven. Niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden, gij alleen. Want we brengen nog zo graag wat mee, onze goede bedoelingen, onze offers, onze tranen of wat niet al. Maar vergeet u het niet, de Heere Jezus blijft van verre. Wanneer wij voor de Heere nog wat meebrengen, al is het maar een goede bedoeling, al is het maar een offer, al is het maar een traan. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat wij leren wat men vroeger noemde ontledigd te worden. Geen gronden meer bij onszelf over te houden. geen steunsels bij onszelf te kunnen vinden. Daarom is het zo nodig dat de Heilige Geest door de prediking van het woord doortrekt. En ons niet alleen eerlijk maakt, zodat we eerlijk de dingen voor de Heere gaan beleiden. Maar ons ook laat zien dat er bij ons geen grond is om voor God te bestaan. En dat het alleen maar kan, maar dan ook alleen maar. Door genade. Door genade. Zullen we het vandaag en van de week niet vergeten, gemeente, om ons leven eens te onderzoeken. Ook het teerste leven als u het kennen mag voor het aangezicht van God. Wat brengt scheiding tussen Jezus Christus en ons hart? Wat maakt scheiding? Het zou wel eens kunnen zijn dat een zondaar die de Heere zoekt en toch zo in donker rond blijft tasten. Jezus is zo ver. En het woord lijkt zich soms zo tegen mij te keren. Dat er heimelijk of misschien wel openlijk, ik weet het niet, toch nog van die dingen zijn die de Heere af moet breken. Waar we heimelijk op steunen. En een van de dingen die geestelijk zo gevaarlijk is, is dit. Dat je al te snel en al te makkelijk gaat redeneren. Ja, ik ben toch wel eens gevoelig. En dat heb je ook niet van jezelf. En een psalm spreekt me toch wel eens aan. En een preek die doet me toch wel eens wat. En dat is toch ook niet zomaar. Lieve mensen. Maar het gaat niet om gevoeligheid onder een preek. Hoe goed dat op zichzelf ook is. De zaligheid ligt toch in het kennen van de Heere Jezus. En wij mogen toch geen rust hebben zolang we hem nog niet kennen. En als we dan op wat gevoeligheden soms 10 jaar terug blijven leven. Zit het dan wel goed? Het gaat er toch om dat we leren wat de psalmdichter zegt. Dat we met al onze zonden en ellende arm zoals we zijn, tot hem ons ter genezing wenden. Inderdaad, een van de redenen waarom Jezus zich verhoudt, is omdat we nog zoveel zelf meebrengen. Zelfs al zijn we eerlijk gemaakt. Zelfs al weten we iets van zonde en schuld. Maar kijk, ook al blijft Jozef dan in deze geschiedenis zich nog verhouden van zijn broers, althans, hij bemoeit zich aanvankelijk helemaal niet met hen, toch valt het mee. Want als ze bang zijn dat ze, ja, misschien wel gevangen genomen zullen worden, of wat dan ook dat gebeuren zal, dan doet die huisbezorger toch een aantal uitspraken, waardoor de rust in hun hart valt. He, die koning is in elk geval niet kwaad op ons, omdat we zijn geld hebben ontvreemd. En Simeon komt. Het lijkt alsof er toch allerlei tekenen zijn dat die koning, die onderkoning van Egypte, ons gunstig gezind is. En ze maken het geschenk gereed. Ze houden er nog wel rekening mee, zo stellen we ons voor, dat het toch nog wel anders kan aflopen. Maar in elk geval, de eerste dingen vallen mee. En ze wachten. En dan komt de onderkoning op de gezette tijd terug. En hij vraagt naar hun welstand. Hoe maken jullie het? Zoiets zal hij gevraagd hebben. En dan vraagt hij ook naar hun vader. Is het wel met uw vader? De oude, waarvan gij gesproken hebt, leeft hij nog? En de broers vatten dat op als een hele gewone beleefdheid. Maar wij weten dat Jozef er alles aan gelegen was om te weten of Jacob nog leefde, want het was zijn bloedeigen vader. En we voelen door wat nu gaat volgen iets van die hele persoonlijke bloedbanden trillen. Jozef spreekt met zijn broers en informeert naar zijn eigen familie. En dan mogen de broers zeggen, ja inderdaad, het is nog goed met onze vader. Hij is wel oud, maar hij leeft nog en ze buigen zich. En dan heft de onderkoning zijn ogen op. Dat betekent dat hij in gunst op de broers neerziet, want dat betekent het opheffen van het hoofd meestal in de Bijbel. En dan ziet hij te midden van die andere, oudere broers die hij goed kent, de kleinste, Benjamin. En hij heeft al begrepen dat het Benjamin is, maar hij vraagt het met nadruk. Is dit uw kleinste broeder waarvan ge gesproken hebt? Ja, waarschijnlijk was Benjamin nog maar heel klein toen Jozef verkocht werd. Er zijn zelfs schriftverklaarders die stellen dat Jozef verkocht werd toen Benjamin nog niet geboren was. Maar dat is niet erg waarschijnlijk. Maar vrij zeker is dat Benjamin nog heel klein was. En nu is hij op zijn minst een opgeschoten jongen, een jong volwassen man geworden. Jozef herkent hem haast niet na al die jaren. Ja, dit is onze broer, zo zeggen ze. En voelt u de ontroering doorklinken in die hele geschiedenis? Mijn zoon, God zij u genadig. Want ja, dat zal Jozef toch gevoeld hebben, de stem van het bloed. Dat weet u toch? Dat merken we als broers of als broers en zusters echt niet altijd. Dat je het zo nadrukkelijk voelt, heel sterk ervaart in je leven. Het is mijn bloedeigen broer, het is mijn bloedeigen zus, het is mijn eigen zoon, mijn eigen dochter. Maar er moet maar eens wat gebeuren. Ernstige ziekte komen of de dood. Of een ingrijpend afscheid of een scheiding van vele jaren. Als je dan elkaar weer ziet. Of als je die ander ziet lijden. Of als een zus of een broer van je zijde wordt weggerukt. Dan voel je dat je echt broers en zusters bent. En zo voelt ook Jozef hier de stem van het bloed. En hij zegt, mijn zoon, God zij u genadig. En dan kan hij zich niet meer goed houden. Gelukkig wist Jozef nog niets af van de Stoïcijnen. Dat waren van die wijsgeeren, weet u wel, aan het begin van onze jaartelling en zelfs al voor onze jaartelling. En de Stoïcijnen leerden dat met name een man, een vrouw, ja dat mocht dan nog, maar met name een man die moest nooit emoties tonen. Het voorbeeld in de Bijbel van een Stoïcijn is Gallio, die stadhouder in Zuid-Griekenland, een broer van de wijsgeer Seneca. Gallio, die ziet dat er een heleboel mensen, Joden, Paulus voor zijn rechterstoel slepen. En dan staat er zo en Gallio trok zich van deze dingen geen ding aan. Hij werd er niet koud of heet van. Een echte Stoïcijn, net als zijn broer trouwens, Seneca. Je mocht geen emoties tonen. En wij hebben in onze westerse cultuur een heel stukje van dat Stoïcijnse levensgevoel meegenomen. Zeker in de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw. Ja, was het een schande voor een man, voor een jongen, als die huilde. Je bent toch een vent? Nou, inderdaad, de Bijbel pleit niet dat mensen, dat mannen weekhartig zouden zijn. Dat hoeft natuurlijk ook weer niet. Maar er is niets verkeerds mee, gemeente. Als wij diep bewogen zijn om ook iets van onze emoties te tonen. Dat hoeft zelfs helemaal geen teken van zwakheid te zijn. Het is diep ontroerend, vindt u niet, dat Jozef zich hier niet kan bedwingen. En zelfs in dit kleine detail uit de geschiedenis zie ik iets van de vreze Gods in Jozef. Want Jozef herinnert zich, dat wordt gaande in de geschiedenis duidelijk, dat hij een droom gehad heeft. En die droom, hoe was dat ook weer? Dat die schoven bogen zich en die sterren bogen zich. En die sterren en die schoven, dat was teken van zijn eigen broers, van zijn vader en van zijn moeder. En nu gaat stap voor stap die profetie in vervulling. Want hier, nu zijn het al zijn broers, Benjamin in kluis, die zich voor hem buigen. En dan huilt Jozef. Dan wordt het hem te machtig. Niet alleen maar omdat hij zijn eigen broer Benjamin ziet, dat natuurlijk ook. Maar ook omdat hij zien mag, God houdt zijn woord. Ik heb het gezien toen alles zo tegenleek, toen mijn broers me haten, toen ze me verkocht hebben. Ik heb eraan getwijfeld, misschien wel gewanhoopt, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen, eindeloos worden afgewacht. Maar nu is het toch waar. Ze knielen voor mij, Benjamin ook. God houdt getrouw zijn woord. En uit een geestelijke bewogenheid met het lot van zijn broers en uit bewogenheid onder de daden van de Heere gaat hij in een kamer en breekt in tranen uit. Wij zouden misschien wel graag willen weten wat Jozef daar gedacht heeft. Misschien wat hij tegen de Heere in het gebed heeft uitgesnikt. Maar dat weten we niet, dat is maar goed. We hoeven ook alles niet te weten. Maar we laten het ons wel voor ogen staan. Jozef, verbroken. Als hij zijn broer ziet komen, zo bevreesd, zo verbroken, zo vol zorg voor Benjamin. Want Jozef heeft het gezien. Ze zijn bezorgd voor hun kleine broer. Er is wel heel wat veranderd. Want ja, zo'n 13, 14 jaar geleden hebben ze die andere jongste broer, Jozef, hard en koud en verbitterd verkocht. Kijk, dat is het werk van God. Als God mensen ontdekt en mensen klein maakt, dan worden mensen ook mild. En nu zijn ze bezorgd. Nu zijn ze één. Haat en nijd en verbittering is verdreven. Er is er zelfs één onder die voor Benjamin borg is, Juda. En dat zal straks nog blijken. Kijk, die bewogenheid van Jozef, gemeente. Dat is ook zoiets wat we vanavond mogen onderstrepen. Dat is vrucht van Gods genadewerk. Jozef is bewogen omdat hij zijn broers lief heeft. En omdat hij zien mag, God doet toch zijn werk. Zijn woord blijft staan. Maar in die tranen van Jozef zit ook iets van een heenwijzing van een profetie. Naar de tranen van de Heere Jezus. De man van smarte, die meer is dan Jozef. En bij welke gelegenheid heeft de Heere Jezus tranen vergoten? Toe, dat is iets wat u zo aan uw kleine kinderen, aan de opgroeiende jeugd wel eens kunt vragen uit de kerk. Dat is goed om ook je Bijbelkennis eens te toetsen. Wanneer heeft de Heere Jezus tranen vergoten? Ik noem niet alles. Maar ik noem slechts twee momenten. Al is er meer. Ik denk aan de Heere Jezus die naar Jeruzalem gaat. En dan moet u zich dat voorstellen, gemeente. Dan ligt daar de stad, die schone stad van Israëls opperheer Jeruzalem, met zijn vele lichte witte gebouwen te blaken in de zon. En de Heere Jezus komt te midden van zijn discipelen uit de hoogte. Hij komt van de Olijfberg af. En hij ziet daar op de rotspiek van Sion de stad liggen, ietwat in de diepte. En dan staat er zo dat de Heere Jezus weende als hij Jeruzalem zag. En dan is de Heere Jezus, deze man, de man van smarte, tot in het diepst van zijn ziel beroerd. Er staat in de grondtekst dat hij niet slechts weende, maar dat hij luid snikte. Dat moet wat geweest zijn. De grote borg en zaligmaker, luid snikkend, grote ontroering. Waarom? Omdat Jeruzalem zich tegen het aanbod van zijn genade verzette. Want we horen het uit de verstikte stem van de Heere Jezus. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, degene die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, en gij hebt niet gewild. Gemeente, de Heere Jezus Christus is diep bewogen geweest over het zondige Jeruzalem, wat zich onder zijn prediking niet wilde bekeren en zich niet bijeen liet vergaren, gelijk een hen de kuikentjes onder haar vleugels bijeen wil roepen en wil beschermen voor alle gevaren. Is diezelfde Heere Jezus ook bewogen over uw onwil, over uw ongeloof, over uw zonde? In Jozefs bewogenheid proeven we iets, gemeente, dat hij meelij heeft met zijn broers in zekere zin. Wat hebben jullie je door eigen schuld toch in de strikken en in de nesten gebracht? Wat een vrees, wat een angst, wat een narigheid. En veel hoger en veel dieper Jezus Christus weent over de ellende waarin de mensen van Jeruzalem, en ook u wanneer u onbekeerd bent, zich gestort hebben. Gemeente, hoe lang hebben we het al uitgehouden? Als de Heere Jezus, als de wenende borg, ook in de prediking vele jaren hier geschilderd is. Als de Heere Jezus zichzelf als de wenende borg laat zien in zijn woord, kunnen we nog verder? Op onze eigen weg, op jouw eigen weg, doorleven, eigen gerechtigheden vasthouden, zonde aan de hand houden, hoogmoed koesteren, noemt u het maar op. Zien we dan door deze hele ontroerende geschiedenis heen niet de ogen van de Heere Jezus gevuld met tranen op ons gericht? Hoe menigmaal, hoe menigmaal, o vergeet het dan niet, dat die tranen van de Heere Jezus Christus echt gemeend zijn, maar dat ze eenmaal opdrogen. En als hij komen zal als rechter van het heelal, dan zijn er geen tranen meer. Dan is er alleen het oordeel. Het zal de Heere Jezus smarten aan zijn hart. Maar hij zal het vanwege het recht van zijn Vader, vanwege de heiligheid van de drieënige God moeten zeggen. Indien u zich niet bekeert en indien jij je niet bekeert, ga weg van mij. Want ik heb u willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Maar we haasten ons naar die andere passage in het heilig woord van God, waar de tranen van de Heere Jezus getekend worden. En u weet het misschien, het is de kortste tekst uit heel de Bijbel. Dat is Johannes 11, bij het graf van Lazarus. En als ze dan aankomen bij het graf van Lazarus, dan wordt gezegd: kijk, de Heere Jezus weende. Ziet hoe lief hij hem had. Waarom huilt de Heere Jezus? Waarom is hij zo bewogen? Hij wist toch dat hij de macht had om Lazarus uit het graf op te wekken. Het is toch zo dat hij het straks zegt: Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Dat wist de Heere Jezus al. Dat de Vader hem zou horen en dat hij Lazarus uit het graf op mocht wekken. Waarom dan die tranen? Waarom geen blijdschap? Omdat de Vader zo'n teken zal verrichten door zijn hand? Weet u wat de reden is van de tranen van de Heere Jezus? Hij ziet wat de dood en wat de zonde bij zijn lieve vriend Lazarus teweeg brengt. En hij weet dat hij Lazarus zal opwekken uit de dood, maar hij ziet hoe zelfs zijn eigen kinderen aan de nood en aan de dood en aan de schuld en aan het graf onderworpen zijn. En dan is de Heere Jezus vervuld met verdriet als hij de gevolgen, de verwoestende gevolgen van de zonde en van de dood ziet. En daar zit nu zo'n geweldige prediking in voor al degenen die net als Lazarus de Heere ootmoedig mogen vrezen. Wanneer u de gevolgen van de zonde aan eigen lichaam of eigen geest ervaart. Wanneer u bestreden wordt en gezift wordt op de zee van de Satan misschien wel. De Heere Jezus, de meerdere Jozef, is geen borg- en zaligmaker die geen medelijden kan hebben. Maar hij is de medelijdende hoge priester, gemeente. En de tranen van de Heere Jezus, die meer zijn dan de tranen van Jozef, tekenen ons hoe hij bewogen is met al zijn volk. En weet u wat dan zo erg is? Dat dat volk van de Heere zegt, die kinderen van God, dat die soms zo onbewogen over de wereld kunnen gaan. Met een dor hart. En dat vinden ze dan niet goed en daar hebben ze ook wel last van. Maar het kan soms zo lang voortkabbelen, weet u wel. Dat onbedacht de herder hebben verloren. En soms ook dat willens en wetens uit het spoor van de herder zijn gegaan. En dat terwijl er een bewogen zaligmaker staat, meer dan Jozef, die zich niet kan bedwingen. Als hij de nood en de strijd in het leven van zijn kinderen ziet. En vooral als hij ziet wat de dood zelf betekent. Het graf. Hij blijft bewogen. Dat is nu het punt in de leer van de schriften. Wat ook hier naar boven komt. Meer dan Jozef is hij. Kijk, en dan kan hij zich nog niet openbaren, die Jozef. Dat is het slot van de geschiedenis en daar nog even iets over. En daarom, hij wast zijn gezicht en probeert er zo goed mogelijk uit te zien. Ja, dat zal in dat oude Egypte gebeuren, dat ook. Hij zal daar ook wel het een en ander voor gebruikt hebben. Die mannen in het oude Egypte, die gebruikten soms ook wat middelen om hun gezichten, wat wij zouden zeggen, op te maken. Het was niet helemaal hetzelfde als wat wij opmaken noemden. Maar we krijgen de indruk dat Jozef toch, al zal hij niet met Egypte mee hebben kunnen doen in alle opzichten, in die Egyptische cultuur moest leven, hoe moeilijk hem dat ook gevallen is. In elk geval waren er allerlei middelen om ervoor te zorgen dat hij er toch weer normaal en goed uitzag. En dan gaat hij naar binnen en dan geeft hij het bevel, zet brood op. En dan eten ze apart. De Egyptenaren eten apart. De broers van Jozef eten apart en Jozef eet apart. Dat was zo gebruikelijk in de hofstijl. Ze zitten wel in eenzelfde zaal, zeker Jozef en de broers, want Jozef langt hun het eten, dus hij reikt het uit. Maar ze zijn toch aan verschillende tafels, want zo staat er, alle schaapherder is de Egyptenaar een gruwel. Egyptenaren kunnen niet met schaapherders aan één tafel zitten en vandaar het onderscheid. En Jozef gaat ook nog niet met hen aan één tafel zitten. Het is allemaal nog niet zo van nabij. Jozef heeft zich ook nog niet bekend gemaakt. Maar al blijft er afstand. Jozef zorgt wel goed voor Benjamin en voor de broers. En ze krijgen allemaal wat. Maar Benjamin het meest. En ze krijgen genoeg te eten en te drinken. En zo dat ze dronken worden, staat er. Nou, dat moet u niet opvatten in de zin wat wij met dronken bedoelen zozeer. Het gaat erom hier dat ze genoeg te eten en genoeg te drinken kregen. Ze werden verzadigd. Ze kregen genoeg. En wat is dat een beeld van wat de Heere Jezus doen kan en wil. Ook bij een zondaar die hem als persoonlijke borg en zaligmaker nog niet kent. Ook voor iemand die de Heere oprecht en ootmoedig vreest en voor wie de Heere Jezus zelf nog zo ver en verborgen is. Want vergeet u het niet, gemeente. Jezus kan wel verborgen zijn voor zijn volk, maar hij schenkt hem veel. Ook al zijn ze nog zo blind voor wie hij is in zijn middelaarschoonheid, al is er nog zoveel verhuld, al zijn er nog zoveel vragen. Jezus deelt zijn gave uit. En dan heb ik het in het begin gezegd, dan moeten we niet slechts denken aan het sacrament. Dan moeten we zelfs in de eerste plaats denken aan de bediening van het woord. Dan wil de Heere door zijn belofte, door de prediking van het evangelie, voedsel uitreiken. En wat de Heere Jezus aan voedsel uitreikt door de prediking van het woord, dat dient in zijn goddelijke opvoedkunde om het hart meer en meer naar hem te doen verlangen. En om steeds meer er naar uit te zien, hem te kennen, hem meer te kennen, hem vervolgen te kennen, zegt onze oude Statenbijbel. De Heere Jezus geeft voedsel. Wat dan, nou wanneer je in de kerk mag zitten, midden in je nood en in je schuld en het evangelie mag opengaan en de kracht van het evangelie mag worden toegepast aan je hart als eten en drinken voor je ziel. En zitten we wel eens met honger en dorst naar dat evangelie in onze bank. Met die honger en dorst naar de gerechtigheid waar de Heere Jezus het zelf over heeft in de bergrede. Met onze geestelijke armoede. Met onze lege en vuil bevlekte bedelaarshanden. Armen worden met goederen vervuld. Kan het zo meevallen? Dat de Heere vanuit zijn woord, juist als wij het niet verwachten. Juist als wij onze onwaardigheid moeten inleven. Juist als alles afgebroken wordt misschien wel innerlijk in ons leven waarop we meenden te kunnen steunen. Dat de Heere komt tot een mensenkind in zijn nood, in zijn schuld en in zijn doemwaardigheid. En dat hij het zegt, ziet, hier ben ik. Dat het woord zijn kracht gaat doen. Dat je licht gaat zien in de duisternis. Een mogelijkheid om zalig te worden. Dat Christus werken gaan schitteren. Dat zijn genade gaat schitteren. Dat je misschien van verre een blik op hem mag slaan. Vroeger in de oudere preken stond vaak door de tralies heen hem mag zien. Ja, kijk, wat is dat een wonder. En dan is die meerdere Jozef niet karig. Want dan geeft hij mild en overvloedig zoveel. Dat we het niet op kunnen. Dat er alleen maar verwondering overblijft. Verwondering, net zoals die psalmdichter. Dat zij en dat zong. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot en wolkenboog. Uw recht is als godsbergen. Amen.
Thank you.
Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, uw naam zeggen we dank. Voor alles wat u deze dag gaf. Wil u het woord wat gebracht is, ook het woord van deze avond genadig zegenen. Wil u alles wat niet was naar uw wil in luisteren of in spreken vergeven. En wil u uw woord gebruiken en zegenen, ook wanneer we deze week samen begonnen zijn. Heere, ga met ons deze onbekende week in. En wil u vanuit de volle bediening van die meerdere Jozef ons zegenen. Heel de gemeente, alle jongeren en ouderen. Heere, ga met ons. Geef ons ook komende zondag een goede zondag hier. Wil u onze broeder Veenendaal gedenken? Wil u met ons gaan wanneer we een van de vakante gemeenten hopen te dienen? En geef dat we elkaar over 14 dagen aan deze plaats allen weer mogen ontmoeten. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het alleen om hem die meer is dan Jozef, Jezus Christus, uit genade. Amen. Slotzang is uit Psalm 111, het derde vers, 111 vers 3. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.